Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil graag met u en met jou de Bijbel openen bij de brief aan de Colossenzen, het eerste hoofdstuk. Ik lees uit de NBV. De brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan de heiligen in Colosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader. In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd, het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de waarde betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die als trouw dienaar van Christus voor uw inzet heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we het gehoord hebben. Wij vragen dat Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Here en volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis van alle heiligen, die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel, alles op de aarde, het zichtbare, het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem geschapen. En de tekst is uit Matteüs 10, vers 38, waar staat: wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. En het thema is delen in de erfenis. Toen ik met de voorbereiding van dit gedeelte bezig was, dacht ik terug aan de tijd dat ik mijn dienstplicht moest vervullen. En dat is bijna al 50 jaar geleden. Dat is zo. Dat is, nou, ik schrok er niet van, maar dat is toch een hele tijd geleden. Hè? Ik heb er een hele tijd niet meer aan gedacht. En dan denk ik, zo, bijna 50 jaar geleden. Ik hoor ook niet meer bij de jongsten. Maar waarom dacht ik daaraan? Omdat toen ik daar voor de eerste keer binnenstapte, er een paar van die mannen liepen, hè, officieren, een kapitein en een luitenant. En die vielen gewoon op door de kleding en hoe ze eruit zagen. Terwijl dat iedereen eigenlijk van die officieren hetzelfde uniform aan hadden. Maar toch, die twee die blonken uit, om het zomaar te zeggen. En dat, ja, daar hebben we ook veel van geleerd. Want die kapitein en die luitenant, daar hoorden wij bij. En die mensen die deden er alles aan om altijd maar weer opnieuw op te vallen voor de generaal. En ze zagen er pakje deftig uit en wij dachten dat is hun pakje aan. Maar later bleek dat het niet hun pakje aan alleen was, maar ook ons pakje aan. Want ze verlangden ook van ons dat we er tiptop uitzagen. En ze deden er ook alles aan om dat voor elkaar te krijgen. En als we met bataljon aangetreden stonden, dan stonden we daar allemaal in hetzelfde uniform, maar onze groep viel op. En weet je, In het begin baalden we ervan, om het zomaar te zeggen. En later, ja, dan ga je daar de lol van inzien op de een of andere manier. En dan probeer je het beste eruit te halen. En we werden beloond door naar Den Haag te mogen om daar voor de koningin als erewacht voor een hooggeplaatste te fungeren. Maar ja, dat was heel wat poetswerk en dat was heel wat strijkwerk. En dat was voortdurend maar bezig zijn met je uiterlijk. Tenminste met de kleding. En of het nu in de legerplaats was of als je naar huis ging of in het veld waar je onder de modder zat en in het zand zat, het maakte niet uit, je moest er altijd tiptop uitzien. En weet je, toen we pas bij elkaar kwamen, was het niet de eenheid die het later geworden is. Ieder had zo zijn eigen gedachten, ieder had zo zijn eigen dingen. En op een gegeven moment, door training en discipline, kwamen alle neuzen dezelfde kant op te staan. En dat was ook de bedoeling. En was het eerst een ongeregeld zootje, zo ze dat noemden, was het later een eenheid die voor elkaar door het vuur ging. En als je dan ziet dat je elkaar niet uitgezocht hebt, maar door iemand in Den Haag bij elkaar gebracht hebt, dan is dat toch knap als ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En daar dacht ik aan. Toen dacht ik, weet je, wij als broeders en zusters, wij hebben elkaar ook niet uitgezocht. En we zijn ook niet door iemand uit Den Haag bij elkaar gebracht, maar we zijn door iemand bij elkaar gebracht die God is. Door de Heilige Geest van God is het in u en in jou en in mijn hart gelegd om naar deze gemeente te gaan of naar een andere gemeente te gaan, maar om één te zijn in het lichaam van de Heer Jezus Christus. En als je daar pas bij komt, dan is dat best moeilijk, weet je, omdat niet alle neuzen dezelfde kant op staan. En de Heere God die heeft ons geen kapitein gegeven en een luitenant die je iedere keer opnieuw aanmoedigen om het pak in orde te hebben, maar de Heilige Geest die geeft het u en jou en mij aan dat we door gebed en door Bijbel lezen meer en meer op de Heer Jezus Christus gaan gelijken. En dat we ook meer en meer één gaan worden, zodat we voor elkaar door het vuur gaan, om het zomaar te zeggen. En niet allemaal zomaar een eigen ding doen of een eigen weg gaan, maar samen die weg gaan die de Heere God voor ons in de Heer Jezus Christus al van tevoren bereid heeft. En daarom is het ook zo belangrijk dat we Gods woord lezen en niet alleen maar even lezen, maar dat je daar ook over nadenkt. Dat God zelf in zijn grote liefde u, jou en mij heeft uit de duisternis heeft weggerukt en ons overgeplaatst heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat heeft hij niet zomaar gedaan, maar dat heeft hij gedaan omdat hij heel veel van u, van jou en van mij houdt. Daarom haat hij het kwade. En daarom moeten wij ook leren het kwade te haten, zoals onze broeder zei. Omdat God zo onnoemelijk veel van u, van jou en van mij houdt. En hij wil de eeuwigheid met u, met jou en met mij delen. Dat is wel bijzonder. We hebben het ook gelezen in het gedeelte wat we gelezen hebben. Dat we in de Heer Jezus de verlossing hebben, de vergeving van zonde. En daardoor zijn we één geworden. Eén in het lichaam van de Heer Jezus. Hij het hoofd, wij de ledematen. Maar dan is het ook wel gebruikelijk dat je je ook laat gebruiken op de plaats die de Heere God voor u, voor jou en voor mij heeft bepaald. En dat we niet zomaar onze eigen weg gaan, dat kon in mijn diensttijd niet. We moesten luisteren naar de orders die we kregen en doen wat er gezegd werd. En eigenlijk is het in de gemeente ook zo. Niet zo met het vingertje van dit moet je en dat moet je, want bij de Heere God moet je niets. Maar hij nodigt je uit om het te doen. Hij nodigt je uit om erover na te denken hoe bevoorrecht je bent dat je juist bij hem mag horen. Dat je juist door hem uitverkoren bent om bij de gemeente van hem te horen, bij het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat is geen zware last, dat is een lust, dat is een voorrecht. U, jij en ik, wij als zonen en dochters van God, van de Almachtige, van de Eeuwige, de Onveranderlijke, die nooit terugkomt op zijn woord. Zijn woord is altijd wat het altijd al geweest is, zo zal het altijd zijn en zo zal het altijd blijven. Wij mensen veranderen soms binnen het uur nog. Hè. We zijn net zo veranderlijk als het weer, zeggen we wel eens. En nou, dat zien we. Zo heb je een bui en zo schijnt de zon weer. Nou, zo is het ook vaak in ons leven, maar bij God is dat niet. God, dat is mooi eigenlijk, God houdt van je. En als je goed je best doet, gaat hij niet meer van je houden. En als je het wat minder doet, gaat hij niet minder van je houden. Hij houdt van je. Nou, dat wil zeggen, als je de Heer Jezus Christus aanvaard hebt als je verlosser. Want het is tegenwoordig wel dat je te heel veel hoort dat God van je houdt. En dat God een God van liefde is. En het is wel waar, maar ze vergeten vaak bij te zeggen dat God een God van liefde is voor degene die in hem geloven. Voor degene die in zijn zoon geloven. Daar is God een God van liefde. Voor mensen die eigenlijk zomaar hun eigen leven leven. Ja, er is God geen God van liefde, maar zoals het achter in de Bijbel staat, een verterend vuur. Daar moet je toch niet aan denken dat je zo'n God tegenkomt. Hè? Maar dat hoeft ook niet. Hè? Hij heeft zelf een uitweg geboden. Je hoeft niet bang te zijn voor God als je door de Heer Jezus met hem verzoend bent, dan is de toren van God over jou, over u, over mij weggenomen en dan kun je altijd vrij tot God gaan. Hij heeft de weg vrijgemaakt. In Timotheus staat het zo dat het onmogelijk is om God te zien, want hij woont in een ontoegankelijk licht. En wij hebben hier gelezen dat hij ons gereed gemaakt heeft om de erfenis van de heilige in het licht te kunnen ontvangen. Wij zullen straks bij hem zijn. Wij zullen straks delen in de erfenis. Wat bijzonder. En daarom, ja, er wordt wat van je gevraagd. En de vraag is voor u, voor jou en mij persoonlijk, wat vraagt de Heere God van mij? En zoals Paulus, toen hij in zijn nekvel gegrepen werd op de weg naar Damascus, het eerste wat hij zei tegen de Heer, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En eigenlijk mogen we elke morgen zo beginnen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Laat mij u weggaan. We zingen dat zo gemakkelijk, hè? En we weten dat ook wel, maar wat is dat moeilijk? Wat is het moeilijk om voortdurend daarmee bezig te zijn en dat te doen wat God van je vraagt? Omdat we nog zo vaak onze eigen weg willen gaan. Omdat we nog zo graag dat willen doen waar we zelf het meest van kunnen genieten en het meest uit kunnen halen. Tot op het moment dat dat fout gaat in je leven en dan merkt dat je God zo nodig hebt, dat je eigenlijk niet zonder hem kunt. Alhoewel dat ik ook mensen genoeg hoor tegenwoordig die zeggen, nou, je hebt God niet nodig hoor. Want kijk maar naar die christenen, die worden ook ziek. En die hebben ook pijn, die worden ook gedood. Wat is het verschil? Ja, wat is het verschil? Het verschil is dat wij gekocht en betaald zijn en dat we voor eeuwig gered zijn. En voor eeuwig bij hem mogen zijn. En voor de rest staat er nergens in de Bijbel dat christenen niet ziek zullen worden, dat ze niet vervolgd zullen worden, dat ze niet gedood zullen worden of pijn zullen krijgen. Nee, dat is voor ieder mens. Alleen als christen sta je er nooit alleen voor. Maar is er altijd bij. Ook al merk je dat soms niet, hij is erbij. Zoals van Psalm 139 het zegt, er is geen plaats waar God niet is. Dus je kunt eigenlijk nergens heen gaan, hè? Dat zegt de dichter ook van Psalm 139, al zou ik vluchten naar het uiterste van de aarde, daar bent u. Al zou ik naar de hemel gaan, daar bent u. Al zou ik naar het dodenrijk gaan, daar bent u. Ja, God is overal. En dat is bijzonder dat je mag weten waar ik ben, hij is er. En hij helpt je, hij is bij je. Maar u, jij en ik, wij die bij het lichaam van de Heer Jezus Christus behoren, wij mogen en kunnen het verschil maken. Dat je opvalt tussen mensen die wel zeggen dat ze geloven, maar er eigenlijk weinig aan doen. Of misschien is het ook wel bij u of jou zo. Dat je tevreden bent met het moment dat je je knieën boog voor de Heer Jezus en dat je een nieuw leven gekregen hebt en vervolgens denkt, nou, ik ben behouden, ik ga mijn eigen leven en ik zie het wel als ik straks bij hem kom. Die zijn er ook genoeg. Maar dat is niet eerlijk. toen ik nog werkte, moest ik dat doen waar ik voor ingehuurd was. Maar God heeft je gekocht en heeft je betaald. Hij heeft de allerhoogste prijs betaald die er was. Zijn eigen zoon, het liefste wat hij had, heeft hij gegeven. Om jou, u, om mij voor eeuwig te redden. Dat is toch bijzonder? Dat kun je toch niet zomaar naast je neerleggen? Nee. En daarom is het belangrijk dat we ook met elkaar bidden. En met elkaar Bijbelstudie doen, opdat we de Heere God meer en meer gaan leren kennen. Dat was ook de bede van Paulus. De Colossenzen, de mensen daar, die was nog een vrij jonge gemeente. En die kwam eigenlijk zo uit de wereld, zoals wij, Bijbels gezien, ook zo uit de wereld gekomen zijn. En de een is wat langer op de weg en de andere wat korter. Maar met elkaar kunnen we de weg naar God bewandelen. En dat was het verlangen van Paulus, dat is ook zijn gebed. Als hij zegt, daarom houden wij sedert de dag dat we dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden. Weet je dat wel eens? Vraag je dat wel eens aan God of je met de rechte kennis van zijn wil vervuld wordt? Weet je, elk gebed aan God wat je naar zijn wil bidt, zal hij verhoren. Als je bidt om een geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen, zoals het in Efeze 1 staat. Hè? Hier staat het dan ook iets anders, maar het is hetzelfde gebed van Paulus. Maar dat was niet alleen voor Paulus om dat te bidden, maar dat is ook voor u, voor jou en mij, om dat als broeders en zusters voor elkaar te bidden. Voor je persoonlijk, maar ook als gemeente. Dat je met elkaar van de rechte kennis, met de rechte kennis en de wijsheid van God vervuld wordt. Want daardoor ga je leren wie God is. Daardoor kom je erachter dat God niet zomaar iemand is die heel ver weg is. En dat het een of ander vaag figuur is, sorry voor de uitdrukking. Maar dan kom je erachter dat God een levende God is. Een God die naar je omziet. Een God die van je houdt. Een God die bij je is. Die God die met je is, die je niet in de steek laat. Met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen, om hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Mooi gebed eigenlijk. Hè? Sommige mensen zeggen wel eens, ja, ik weet niet wat ik moet bidden. Hè? Nou ja, er staan heel veel psalmen in de Bijbel, die kun je bidden. Maar dit is eigenlijk ook wel mooi om dat te bidden. Om vervuld te worden met de rechte kennis van zijn wil. En dan, weet je, dan word je ook sterk in je geloof. Dan word je ook niet meer zo heen en weer geslingerd. Dan heb je ook niet zoveel vragen meer. Dan hoef je ook niet meer af te vragen, mag dit wel, mag dit niet? Nee, dat ga je precies onderscheiden. En dan staat er, zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. Mooi hè? En wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. En dan komt het, en dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft tot het erfdeel der heiligen in het licht. Dank hem daarvoor. Ja, ik wel, weet je. Dit is al een tijd geleden dat ik dit mocht ontdekken. En vanaf die tijd bid ik dat. En dank ik de Vader die mij toebereid heeft tot het erfdeel der heiligen in het licht. En dat is bijzonder. Dat heeft hij gedaan, dat is van hem uitgegaan. Dat is niet omdat ik goed mijn best gedaan heb. Dat is niet omdat je meer geeft dan een ander. Of dat je het beter doet dan een ander. Nee. Dat is Gods genade, als hij je uitstrekt om te ontdekken wat de rechte kennis van zijn wil is. Als je interesse toont in God. Ik heb dat zelf zo vaak meegemaakt toen ik nog werkte. Dan Als er een nieuwe collega kwam, dan moest ik altijd een dag met die collega op stap om wat dingen te laten zien en wat dingen uit te leggen. En na verloop van tijd had ik het niet zo echt meer op het werk, weet je. En ja, je doet het al zo lang. En het is altijd hetzelfde. Maar als er een collega meeging en die collega die was geïnteresseerd, dan dacht je in één keer, tenminste ik, dan dacht ik, wat geweldig, hè? Ik heb eigenlijk wel een bijzondere job. Wat mooi, hè? Dat je daar zo over mag vertellen. Dan kreeg dat weer iets. Dan kon je er weer een paar maanden tegen, om het zo maar te zeggen. Dan was je weer blij dat je dat werk mocht doen. En kon doen. En dat denk ik ook met de Heere God. Natuurlijk niet met werk. Maar als je interesse toont in de Heere God. Ja, dan gaat hij tegen je spreken. Dan gaat hij vertellen over zijn liefde, over zijn grootheid, over zijn almacht. Dan gaat hij vertellen over het plan wat hij heeft met deze wereld. Hij houdt je niet dom. Nee. Maar hij geeft je in de mate waarin je naar hem uitstrekt. Ben je geïnteresseerd in God? Wil je naar hem luisteren? Als hij enthousiast vertelt wat hij voor u, voor jou gedaan heeft, zijn enige geboren zoon gegeven. Ik denk zo vaak, je begrijpt er toch helemaal niets van, hè? Dat de Heer Jezus, God zelf, naar deze wereld gekomen is. Heeft zich laten pijnigen, heeft zich laten martelen, heeft zich... van alles is er met hem gedaan. Ze hebben hem beledigd, tot op het bot, om het zo maar te zeggen. Ze hebben stenen naar hem gegooid. Ze hebben zijn rug kapot geslagen. Ze hebben hem op het kruis genageld. God zelf had kunnen zeggen, nou, ik stop ermee. Het is mij genoeg geweest. Hij is gegaan tot het uiterste. Tot de dood erop volgde. Maar die heerlijke woorden die hij riep voordat hij stierf. Nou, eigenlijk was het maar één woord. Tetelestai. En bij ons zijn er twee woorden, volkomen voldaan. Dat heeft hij gedaan. En in de Heer Jezus, als we hem gaan leren zien als God, als de Christus, vereren wij God de Vader. Gaan we hem groot maken. En dat is bijzonder. Dat u, jij en ik daaraan deel mogen hebben. Wij vonden het bijzonder dat we als erewacht naar Den Haag mochten. Dat je daar vlakbij de koningin mocht staan en dat staatshoofd mocht zien. Nou, menselijk gezien was er helemaal niets aan, want het was gewoon heel vervelend. Je stond er alleen maar aangetreden. Maar toch, hè, het was iets. Ja, daar had je al die tijd voor gepoetst, om het zo maar te zeggen. En afgezien. Maar wij, u, jij en ik en alle die geloven staan straks als de erewacht van de Heer Jezus Christus. Als hij daar als de overwinnaar getoond zal worden. Want nu zijn we met Christus verborgen in God. Zegt Colossenzen 3 vers 1 en 2 tot 4. We zijn met hem verborgen in God. En wanneer Christus zal verschijnen in heerlijkheid, zal u, jij, zullen wij met elkaar verschijnen in heerlijkheid. Zullen we allemaal zichtbaar worden. Volmaakt. Dan zullen we werkelijk allemaal hetzelfde pakje aan hebben. De een zal niet er beter uitzien dan de andere. Nee, dan zullen we hetzelfde zijn. Dan zullen we volmaakt zijn. Maar daar ben je deel van. Dat is toch bijzonder. Ja, ik vind het bijzonder. Echt, dat is zo geweldig dat God je dat toevertrouwt. Er komt spontaan Psalm 103 naar voren. Loof de Heere mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Ja. Wat bijzonder dat je de Heere God zo mag leren kennen. Dat je hem steeds beter mag gaan leren kennen. En dat je meer en meer gaat zien dat hij een God van liefde voor je wil zijn. En dat hij het ook erg vindt als je pijn hebt. Of als je verdriet hebt. Of als je afgewezen bent. Of misschien wel stervende bent. Of pijn hebt. Elke dag maar weer opnieuw. Hij ziet dat. Hij voelt met je mee. Het was niet zijn plan, het was niet zijn bedoeling om een wereld te scheppen vol met deze ellende die we om ons heen zien. Een wereld vol van oorlog, van rampen en plagen. Nee, dat was niet Gods bedoeling. God had iets prachtigs in zijn plan. Iets moois, iets geweldigs, onbeschrijfelijk en onbedenkelijk. En hij heeft er zijn uiterste best voor gedaan, om het nou menselijk te zeggen, om dat te tonen op de eerste twee bladzijden van de Bijbel. Wat heeft hij er werk van gemaakt? Hij heeft het niet zomaar, Psalm 33 zegt, hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Ja, dat is wel erg kort door de bocht, als je Genesis 1 en 2 ernaast legt. Zo is het daar niet gegaan. Met liefde heeft hij alles toebereid. En hij moet er blij mee geweest zijn, dat zegt hij ook, zie je het er zeer goed tot alles klaar was. Hij genoot ervan. Dat was Gods bedoeling. Mensen die in een hof liepen. Ik weet niet hoeveel bomen er gestaan hebben, maar stel je voor 100 bomen, dan heb je al gauw met de mooiste vruchten hè, en de lekkerste vruchten. Nou, van één boom mochten ze niet eten en dan gaan ze er juist van eten. Ja, ik verwijt ze niks, want ik zou het ook doen. Hè. U misschien niet, maar goed, ik wel. Ben ik inmiddels achtergekomen, want er woont geen goed in mij. Hè. Daar ben ik niet trots op, maar ik ben er wel dankbaar dat ik daar achter mocht komen. Als er in de Bijbel gewoon staat, er woont geen goed in de mens. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Er was er maar één, dat is de Heer Jezus. En die is naar deze wereld gekomen om u, jou en mij een voorbeeld na te laten. Opdat wij in zijn voetsporen zouden navolgen. Om daardoor de weg naar God te vinden. En dat God je vader is. Een vader die voor je door het vuur gaat. Dan denk ik gelijk weer aan die drie mannen in de brandende oven. Vier mannen. Hè? Er gingen er drie in, maar er liepen er wel vier. Zo is God bij je. Zo is hij in alle omstandigheden. Daar was het zichtbaar. En iedereen zag het. Ook Nebukadnezar. Die zei, we hebben er toch drie ingegooid, drie mannen. Maar ik zie er vier. Ja, hij is bij je. Hij gaat voor je door het vuur. En hij heeft beloofd, als jij door het vuur gaat, het vuur zal je niet verteren. En als je door zeeën gaat, door het water gaat, het water zal je niet, je zult er niet in verdrinken. Nee. Hij is erbij. En dankt gij met blijdschap de Vader? Ja. Niet danken omdat je danken moet. We hadden een dominee, die zei dat altijd. Vader, we danken u omdat we u danken moeten. Ja, dan meende hij heel serieus. Maar ik heb nooit begrepen wat hij ermee bedoelde. Want waarom moesten we danken? Nee, als je hem zo gaat leren kennen, dat je gaat danken met blijdschap. En dankt gij met blijdschap de Vader. Zoals Paulus het in Efeze zegt, hè, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Mooi, hè? En hoe vaker je het doet, hoe beter dat je hem leert kennen. Er zijn wel eens broeders en zusters die zeggen van, nou, je hoort hem niet en je ziet hem niet en je krijgt geen briefje. Nee. Maar hij spreekt wel. En dat je hem niet hoort, dat ligt niet aan zijn stem, maar dat ligt aan jezelf. En natuurlijk weet ik het, ik hoor het al wel roepen of denken, we hebben het zo druk. Ja, we hebben het druk. Ook als je met pensioen bent, heb je het nog druk. dan wel op een andere manier, maar je hebt het nog druk. Maar tijd om te bidden en tijd om in de Bijbel te lezen, ja, daar moet je de tijd voor maken en daar moet je de tijd voor nemen. En anders wordt het helemaal niets. Elke dag moet je heel bewust, vervelend hè, dat is vervelend hè. Ja, maar als je het niet bewust doet, komt er niets van. Dan lig je s'avonds op bed en denk, oh ja, dat is waar, ik had ook nog even stille tijd moeten houden. Nou, dan heb je daar weer een paar uur de tijd voor, maar je had het waarschijnlijk anders bedoeld. Hè? Nee, als je het niet bewust doet, dan wordt zo aan u, aan jou, aan mij getrokken en alle, aan iedereen. Hè? Maar de tegenstander weet dat hij u, jou en mij niet uit de handen van God kan rukken. De tegenstander van God weet dat je blij kunt zijn omdat je deel hebt aan de erfenis van de heilige in het licht. Daar kan hij niets aan veranderen. Maar hij kan wel veranderen dat je Gods stem niet meer hoort. Dat je niet meer merkt dat God naar je omziet. Door je het zo druk te laten hebben dat je geen tijd voor God hebt. Eigenlijk triest. En in de wereld is het al niet anders. Hè. Ik kom bij mensen die krijgen nooit bezoek. Kinderen komen niet meer. Het is allemaal zo saai, we hebben het zo druk. Hè? Ja, zo is het eigenlijk ook naar de Heere God toe. Hè? Zijn kinderen komen niet meer. Zo saai, zo druk. Maar laat het in u, in jou en in mijn leven niet zo zijn. Laten wij met hetzelfde uniform, om het zomaar te zeggen, toch het verschil maken. Dat we opvallen. Omdat het net iets anders is. Omdat u en jij en ik een blijde christen bent. Omdat je ontdekt hebt dat je een geweldige erfenis hebt in de hemel die voor je gereed gelegd is. Die straks geopenbaard zal worden in Christus. We zijn bijzonder bevoorrecht. En dankt gij met blijdschap de Vader. Vader, we danken u. Omdat u naar ons omgezien hebt. Dat het alles van u is uitgegaan. U heeft de Heilige Geest in ons hart laten werken. Die ons overtuigd heeft dat we zondig zijn. En dat we zonder redding voor eeuwig verloren zouden zijn. En we danken u, Heilige Geest van God, dat u ons overtuigd hebt. Dat er behoud is in de Heer Jezus Christus en door de Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons in ons hart hebt laten ervaren dat er een eeuwige rust en een eeuwige vrede is als we de Heer Jezus als onze verlosser aannemen. En we danken u dat we, ja, voor de meesten van ons die hier zijn, dat mochten doen. Dat er een moment geweest is dat we onze zonden hebben beleden en dat we een nieuw leven hebben ontvangen. Een leven uit God. En nu mogen we leven als wederom geborenen, als christenen, als bevoorrechte mensen, die alle reden hebben om dankbaar te zijn. En wilt u maar door uw Heilige Geest in ons uitwerken, dat we elke keer weer opnieuw u met dankbaarheid zullen danken, zullen loven en prijzen, zullen eren en aanbidden voor het geweldige wonder van uw liefde wat ons deel geworden is. Heer, geprezen zij uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen.